Goedemorgen. Goedemorgen, ma. Voordat ik begin wil ik even een dingetje rechtzetten. Ik heb hier 2 weken geleden gesproken over uitverkiezing en over het maken van keuzes. Ik heb het gehad over onze namen staan die in het boek van het leven. En ik noemde in het vuur van het betoog, wat op dat moment denk ik niet helemaal het vuur van de Heilige Geest was, de naam van Jaap F. op een manier die ik eigenlijk niet had moeten doen. Want ik zei namelijk, wij hebben dan discussies over hoe bepaalde teksten uitgelegd moeten worden. Dat komt omdat Jaap F. het profiel heeft van een leraar en dat heb ik niet. Maar het is wel belangrijk dat ik leraren eer en dat heb ik op die manier niet gedaan. Dus ik wil vanaf deze plek dat rechtzetten. En als we dan toch bezig zijn, ook 7-voudig vergoeding geven. Want ik denk dat een heleboel mensen die hier zitten, nieuwe bronnen, helemaal niet meer weten dat wij eigenlijk met z'n allen een beetje staan op de schouders van Jaap. Omdat Jaap hier jaren geleden gediend heeft in het eerste oudste team samen met anderen. Jaap Noorlanden, Michael zit er, Michiel Prins, die is ondertussen bij de heer. Thijs Zuurman en zijn er meer. Maar ik denk dat het goed is om die mensen te eren, waaronder Jaap, waar wij van mogen leren. En ik moedig Jaap vooral aan om mij te blijven scherpen op het moment dat ik dingen zeg waarvan hij zegt van ja, maar je moet wel nauwkeurig spreken. Want dat is wat een leraar doet. En dat hebben we heel erg nodig bij deze. We gaan het vandaag hebben over gebed. En het mooie was dat... Nog een huishoudelijke mededeling. Als je zegt van ja, maar ik ben geïnteresseerd in gebed. Ik heb daar een boekje over geschreven. En dat komt omdat toen wij begonnen hier met gebedsbediening, ik zelf een heleboel vragen had. Van hoe zit het nou met gebed? En ik ben een jongetje opgegroeid in de vergadering van geloven. En sommige dingen snapte ik niet. En ook die dingen niet die we al wel toepasten. En het is een zoektocht geworden, daar heb ik een boek over geschreven. En als je zegt, ja, maar ik wil eigenlijk meer weten ook van over wat ik vanochtend vertel. En ik ben ook vooral geïnteresseerd in, wat doen nou die mensen die daar langs de lijn staan als ze voor je gebeden wordt. Misschien is dit een boekje om te lezen. En misschien zeg je aan het eind wel van, nou, dan ga ik me eens melden bij Hanny. Want dan wil ik toch eens oriënteren of die gebedsbediening niet iets voor mij is. Ik heb ze bij me, ze kosten €25, is duur, dat snap ik. Als je het niet kunt betalen en je bent toch heel erg geïnteresseerd, krijg je hem van me. Maar gebruik dat niet om de prijs te onderhandelen, maar alleen als je zegt van ja, maar ik kan dat niet betalen, dan krijg je. Oké, gebed. Ik vond het heel mooi dat Herma vanochtend even terugpakte op waar ik het over gehad had van 2 weken geleden. Dat was over de vrezen des Heren en dat hebben we ongelooflijk nodig, ook voor dit thema. Want ze zei, welke tekst was het nou Herma die jij voorlas? Kun je nog een keer citeren uit je hoofd, even? Ja, in de vrezen des Heren, ik maak even een parafrase, is een schuilplaats van de Heer. En ik weet niet hoe jij de vrezen des Heren beleeft, maar er zijn jaren geweest waar ik heel erg zenuwachtig werd van de vrezen des Heren. Ken je dat of niet? Als je nadenkt over de vrezen des Heren, dan denk je nou, vrezen heeft te maken met angst. Dus ik moet bang zijn voor God. En als je je gaat verdiepen in hoe groot God is, dan kan het zijn inderdaad dat je dat angstje bekruipt. Dat is helemaal niet raar, dat las je in het Oude Testament. Als de profeten God zagen in zijn heerlijkheid, dan werden ze bang. Ezechiël heeft een ontmoeting met de heerlijkheid van de Heer en hij is 7 dagen profetisch van de kook, zou je kunnen zeggen. Hij is echt van streek. En als wij God ontmoeten, God zien in zijn grootheid, dan kan het zomaar zijn dat we van streek raken. In Openbaring lezen we dat de apostel Johannes die notabene gelegen had aan de borst van de Heer Jezus. En ja, zoals ik dat dan invul, eigenlijk letterlijk zijn hart heeft horen kloppen. Als dood neerviel voor zijn voeten toen hij hem zag in zijn heerlijkheid. En dat is nog steeds de Heer Jezus. Als wij de Heer Jezus zien in zijn heerlijkheid zoals hij nu is, en hij zou net even iets meer van zijn glorie laten zien, dan zouden wij ook als dood neervallen aan zijn voeten en dan zou hij ons op onze benen moeten zetten. Dat is de vreze des Heren. Maar toch is er in die vreze des Heren, zegt het woord, een schuilplaats. Dat betekent dat God waarschijnlijk anders is dan jij denkt. Want wij zijn bang voor God. Wij zeggen de vreze des Heren betekent angst voor God. Maar als wij de vreze des Heren bij ons hebben, dan is daar een schuilplaats in. Waarom is dat? Nou, dat begint met onze redding. Dat als hij zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat wij vanuit de vrezen des Heren mogen zeggen, als u het zegt, almachtige God, is het waar. En dus geloof ik in de Heer Jezus en dus word je gered. Waarom? Omdat hij het zegt. Niet omdat wij het snappen, maar omdat hij het zegt. En als je alle aspecten van het leven gaat bekijken, dan keert God soms wat dingen om. In Jesaja zegt hij op een gegeven moment tegen de mensen, wie denken jullie wel dat je bent, dat je bang bent voor mensen? Wie denk je eigenlijk dat je bent? Gek, hè? Wie denk je dat je bent? Hoe hoogmoedig ben jij dat je bang bent voor mensen? Huh? Maar als ik bang ben voor mensen, ben ik toch ultiem nederig. Want ja, ik zet die mensen boven mij. Ik heb angst voor me. God zegt mij, wie denk je wel dat je bent? En God spiegelt het aan zichzelf. En hij zegt, ja, maar jij bent mijn kind. Jij hoort bij mij. Waar haal je het lef vandaan? Wie denk je dat je bent, dat je bang gaat zijn voor mensen? Ik weet niet of hebben jullie ooit de Narnia-films gezien of niet? Je hebt in deel 2, los van wat je van die films vindt, in deel 2 heb je een van die kindertjes, Lucy heet ze, een heel klein meisje. Die moet op een gegeven moment, wordt ze geconfronteerd met allemaal, nou ja, lompe kerels met zwaarden en weet ik veel wat. En die staan te brullen aan de andere kant van een brug. En Lucy, dat kleine meisje, die staat op die brug en die trekt op een gegeven moment een heel klein dolkje. Jing. En die mannen die beginnen te brullen en te lachen en te doen. En wie denk je wel dat je bent? Totdat achter Lucy een grote leeuw verschijnt. En de naam van die leeuw is Aslan. En die staat in de allegorie van Narnia voor de Heer Jezus. En achter Lucy verschijnt Aslan. En op het moment dat hij brult, en dan vertaal ik het maar even naar de leeuw van de stam van Juda. Als de leeuw van de stam van Juda brult over onze vijanden, verandert alles. En wij mogen leren dat achter ons, ook als wij bidden, de leeuw van de stam van Juda staat. En het probleem met ons mensen is, als we het hebben over gebed, dat God ons veel serieuzer neemt dan wij onszelf nemen. Want God zegt in zijn woord dat hij wil dat we bidden. Paulus die zegt op verschillende plekken, ik wil dat jullie bidden voor de heiligen. Ik wil dat jullie bidden voor de hooggeplaatste, opdat je een rustig leven zult hebben. Daniel, die vanochtend aangehaald werd, die gaat op een gegeven moment bidden. En wat gebeurt er? De engelenwereld komt in beweging. Daniel gaat bidden en op een gegeven moment komt daar zelfs mogelijk de engel van de Heer, die model staat voor de Heer Jezus, of die de Heer Jezus is, in het Oude Testament. En Daniel gaat bidden en hij bidt 3 weken lang. En die engel die komt en die zegt tegen Daniel, op het moment dat jij begon te bidden, ben ik gestuurd. Maar ik werd tegengestaan door de vorst van Perzië, wat een grote, waarschijnlijk grote demon was, die daar macht uitoefende en die in de hemelse gewesten actief was. En er wordt gezegd, op het moment dat jij ging bidden, ben ik gestuurd. Een hoofdstuk eerder, een andere engel. Op het moment dat jij ging bidden, ging er een woord uit. Op het moment dat jij gaat bidden, kan er een woord uitgaan waardoor de wereld gaat veranderen. Dat snappen wij niet. Maar dan wil ik heel graag terug naar de vrezen des Heren. Want het vraagstuk is voor deze dienst, van waarom zouden wij bidden als God alles weet en als alles al vast ligt? Punt 1, dat is een vraag die wij nooit beantwoord krijgen. Net zo goed als dat wij niet kunnen begrijpen dat wij uitgekozen zijn voor de grondlegging van de wereld. Dat onze naam staat in het boek van het leven van het lam, vanaf de grondlegging van de wereld. Maar dat God toch zegt, maar ik wil dat jij kiest voor Jezus. En als wij nu kiezen voor Jezus, wist God dat al voor de tijd en schreef hij voor de tijd jouw naam in het boek. Maar jij bent verantwoordelijk om te kiezen. Wij kunnen ons nooit verschuilen achter de soevereiniteit van God. En het probleem is ook met bidden, als wij de houding aannemen en zeggen, ja, maar waarom zouden we bidden als alles al vast zit? Dat we eigenlijk keihard rebelleren tegen God. En daarom hebben we de vrezen des Heren nodig. Want ik snap het niet, maar hij zegt het. Ik snap niet dat ik moet bidden, maar hij zegt het. En het punt is, jij bent veel relevanter op deze wereld dan je denkt. De mens is veel relevanter dan wij denken. God neemt ons uitermate serieus. God had in kunnen grijpen bij Adam en Eva. Dacht je dat God niet wist dat Adam en Eva gingen snoepen van die vrucht? Dacht je dat hij het niet wist? Hij wist het. Waarom wandelde God in de avondkoelte toen Adam en Eva gesnoept hadden van de vrucht? En waarom was hij niet in paniek? Omdat God zelf kon wandelen in de avondkoelte, omdat hij rustte vanaf de grondlegging van de wereld, van al zijn werken. En God rustte al in het werk van de Heer Jezus op het moment dat Adam en Eva gezondigd hadden. God had in kunnen grijpen, deed hij niet. God zegt tegen Abraham, je gaat naar een ander land. God bespreekt met Abraham op een gegeven moment dat hij Sodom en Gomorra om zal keren. En wat doet Abraham? Abraham doet voorbeden, want hij spreekt met God en zegt, God, als er toch zoveel mensen zijn, zult u het dan niet doen? En God zegt, nee, oké, ik doe het niet. Ik doe het niet als er zoveel rechtvaardigen zijn. En we weten dat die rechtvaardigen er niet waren. Maar we hebben ook Mozes. En Mozes, God zegt, is het op een gegeven moment zat met het volk? Dat snappen wij niet. God, u wist het toch al? U wist het toch al dat uw volk ongehoorzaam zou zijn? Ja, dat wist hij al. Maar de verantwoordelijkheid om wel of niet gehoorzaam te zijn in deze tijd had het volk zelf. En God zei, ik ga dat volk wegdoen. En Mozes die zegt, hoe kan hij dat nou doen? Hoe kan hij dat? Wat zullen de mensen zeggen, God? Wat zullen ze zeggen? U heeft ze uit Egypte gehaald, u heeft ze hier gebracht en nu doet u ze weg. Hoe kan dat nou? En God doet het niet. Waarom? Omdat Mozes voorbeden doet. Snappen wij dat? Nee. Maar wat belangrijk is, als wij gaan bidden, is dat we onze knietjes buigen en zeggen, God, we zitten op een toneel, we zijn actief op een gebied waar we op een gegeven moment moeten zeggen, maar u bent God en ik ben mens en ik doe eenvoudig wat u zegt. De soevereiniteit van God. God is soeverein. En dat is waar. Maar het bezwaar wat ik soms heb tegen de manier waarop we dat toepassen, is dat het ons leidt tot passiviteit. God is soeverein, dus ik hoef niet te kiezen voor Jezus. God is soeverein, dus ik hoef niet te bidden. En God zegt iets anders. Hij zegt iets anders. En waarom is gebed nou zo belangrijk? Nou, ik zei al, God neemt jou serieus. En het heeft ook alles te maken met het koninkrijk van God. En ik geloof dat het koninkrijk van God een aspect is van het evangelie wat we door de jaren heen enorm zijn kwijtgeraakt. De Heer Jezus die sprak tegen zijn apostelen in Handelingen over de dingen aangaande het koninkrijk van God, de dingen die het koninkrijk van God betreffen. De Heer Jezus verkondigde het evangelie van het koninkrijk. Bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En hij sprak gelijkenissen over het koninkrijk van God. En je moet eens nadenken over het koninkrijk van God. In de kerken hebben wij het evangelie in mijn beleving uitgehold. Daar bedoel ik mee kleiner gemaakt, hè? Het evangelie van vergeving van zonde is de enige basis waarop wij gered kunnen worden. Het buigen voor onze knieën, het geloven in de Heer Jezus, het komen bij het kruis, het afleggen van onze zonden, het geloven in hem als Heer van alle heren, koning van alle koningen, is onze ingang in het koninkrijk. Daarom zegt Matthäus 5 ook, zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Je geest heeft onder andere te maken met je houding. En God zegt, ik wil dat je een arme houding hebt. Je hebt geen attitude tegenover God. Je hebt geen houding, niet een jezelf verheffende houding tegenover God. Ik ben arm van geest en ik zeg, God, als u het zegt, is het zo. Ik geloof in Jezus. Maar ook alle andere aspecten van het koninkrijk van God hebben ermee te maken dat jij bereid bent om te zeggen, ik accepteer de koningschap, het koningschap, de regering van Jezus, de regering van God over mijn leven, nu en in de toekomst. En in de toekomst weten we dat het koninkrijk van God volledig gevestigd wordt. En als je een beetje de media leest, dan denk ik dat de meesten van ons amen zeggen op, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Die verzadiging komt in de toekomst. Die verzadiging waarin we zullen zien, maar God stond erboven. En God doet recht en gelukkig doet God recht naar het kruis. Het recht van het kruis. Het recht van het kruis is dat je vrij bent op het moment dat je gelooft in de Heer Jezus. En het recht van het kruis is dat je niet bepaald niet vrij bent als je niet gelooft in de Heer Jezus. Maar de regering van God is essentieel. En als je gaat naar Genesis, dan lees je al dat God de hemel en de aarde maakt. En hij zegt tegen de mensen, heers over de aarde, onderwerp haar. God gaf die mensen een positie. En Adam was het die de dieren namen gaf. Als Adam had gezegd in die tijd van, nou God, ja, ik ga de dieren geen namen geven, daar ben ik veel te nederig voor. Dat kan ik niet, ga ik echt niet doen hoor, God. Ik ga de dieren geen namen geven, het zijn uw dieren. En u bent soeverein. Ik denk niet dat Adam het in zijn hoofd gehaald had. Want God zei, jij geeft de namen aan die dieren. De vrees des Heren is serieus ding. Weten wie God is en Adam deed dat. Maar Adam wist ook dat hij geplaatst was, gesteld was over de aarde. En ik geloof dat dat mens gesteld is nog steeds over de aarde. Waarom is het zo'n puinhoop op de wereld? Omdat wij er een zootje van maken. Wij zeggen dan, waarom is het toch zo? Want als God er is, waarom is er dan zoveel ellende? Mijn antwoord is, omdat wij er een zootje van maken. God verziekt het klimaat niet. Dat doet hij niet. God doet niet aan overconsumptie. Dat doet hij niet. God die draagt geen wereldleiders op om oorlog te voeren. Dat doet hij niet. Dat doen zij. Waar is onze invloed in? Gebed. Maar God zegt, jullie hebben een belangrijke taak, mensen. En Adam en Eva die waren zo onverstandig om te buigen voor de Satan. En die gaven eigenlijk zo'n beetje de heerschappij over de aarde aan de Satan. Dat is allemaal rekbaar, daar kun je het over hebben. Wanneer was dat dan en in hoeverre is dat dan? Maar ook wij kunnen in onze levens kiezen of wij ons onderwerpen in alle levensgebieden aan de Heer Jezus. Of dat we zeggen, nee, we gaan toch dansen naar de pijpen van de duisternis. Snap je wat ik bedoel of niet? Op het moment dat jij kiest voor een verkeerde levensstijl of dat jij blijft wandelen in haat of in boosheid of in bitterheid, dan leef je binnen de principes van de duisternis en ga je zo leven en oogst je daar ook de vruchten van. Dat is niet anders, maar de Heer Jezus kwam en de Heer Jezus, toen hij kwam, was hij een mens. En hij was de enige mens die niet gezondigd had. Hij was de enige mens die niet gezondigd had. Daarom sloeg de duisternis ook in paniek als hij in de buurt kwam. Want de duisternis was op de aarde en de Heer Jezus was op aarde als mens. En wie had het gezag over de aarde? De mens. Dus op dat moment had de Heer Jezus, die hoefde maar iets te doen en de duisternis moest wijken. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft onze zonde betaald. Hij heeft onze schuld betaald en hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om te stappen in het koninkrijk van God, Colossense. Hij heeft ons getrokken uit het gezag, staat er in het Grieks, van de duisternis, en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Wij leven in het koninkrijk van God. Beperkt, dat snap ik wel, want ik heb vanochtend NOS.nl nog gecheckt, en de Heer Jezus regeert nog niet in Jeruzalem. Alhoewel ik denk dat als engel op bazuinen blazen, dat ik NOS niet meer nodig heb. Maar is nog niet. Maar als het goed is, regeert hij wel in mijn hart. En op een bepaald moment zeggen de discipelen tegen de Heer Jezus, Heer Jezus, leer ons bidden. Leer ons bidden. En dan zegt hij het volgende. Dan zegt hij, oké, als je dan bidt, als je bidt, zegt het volgende. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En wij denken dat dat misschien wel een formuliergebed is. Dan moeten we precies dit zeggen. En in veel kerken gebeurt dat. En het is een fantastisch gebed. Het is een fantastisch gebed, want in dat gebed zit werkelijk alles wat wij nodig hebben. Onze Vader die in de hemelen zijt. Het ontzag voor God. Wie is God? Het is wel God Almachtig. Uw naam worden geheiligd. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En daar zitten sleutels in hoe wij mogen bidden. Allereerst is het belangrijk dat jij gaat zien dat jij als kind van God, als onderdaan van het koninkrijk, een zeer relevante plek inneemt in deze wereld. Waarom? Omdat jij mag wandelen als een zoon en een dochter van God. En dat jij op jouw manier, in de praktijk van je leven, maar zeker in je gebed, invloed uit kan oefenen op wat er gebeurt op deze aarde. Ik zeg niet dat wij het koninkrijk op aarde gaan vestigen, voor de duidelijkheid. Dat is niet wat ik zeg. Maar ik zeg wel dat wij in onze invloedssfeer kunnen laten zien wat God wil. En wat wil God dan in de hemel dat er zal gebeuren op de aarde? Nou, allereerst is het belangrijk dat je je realiseert dat God zegt, of dat de Heer Jezus zegt, onze Vader die in de hemelen zijt. De positie van God is hoog verheven. De Heer Jezus is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, ver boven alle overheid en macht en kracht en gezag. Dat betekent, ik had eigenlijk een trapje willen vragen, dat ben ik vergeten, maar ja, wacht even, ik ga het toch even laten zien. Wacht even hoor. Pakken we een stoel. Kijk, als dit nou even, deze hoogte even de hemel is, dan betekent het dat het gezichtspunt van de Heer Jezus over wat er gebeurt op de aarde net even een tikkie hoger is dan het onze. En ik stond net al wat hoger omdat ik op het podium stond, maar ik kan je vertellen, nu ik hier op deze stoel sta, dat jullie nog weer een stukje kleiner geworden zijn. Stukje minder indrukwekkend. Kijk ze nou zitten, ja, behalve dat balkon dan, ignore. Maar kijk ze nou zitten, joh. Kijk ze nou zitten. En de Heer Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht. In het Grieks staat er alle gezag. In hemel en op aarde. Dat betekent dat als hij hier is, dat er niks gebeurt op deze wereld, wat hij niet op een of andere manier toelaat, wat hem aan zijn aandacht ontglipt. En hij is ook nooit in paniek. Dat is mooi, hè? Maar hij kijkt wel anders. Want hij is God. En of jij het nou gelooft of niet, hij kijkt naar jou met liefde. Of jij het nou gelooft of niet, hij kijkt naar jou met goede plannen. Je kunt het maar beter geloven op basis van de vrezen des Heren. Want jouw geschieden naar je geloof. Ja, als jij niet gelooft dat Jezus voor jouw zonde gestorven is, ben je dan gered? Nee. Ja, maar dat is zo flauw, Heer. Ik heb me toch mijn hele leven, heb ik toch rekening gehouden met u? Ik heb u toch serieus genomen, ben toch trouw naar de kerk gegaan? God zegt, nee, wacht even, de vrezen des Heren zegt, ik heb bepaald dat jij moet geloven in Jezus mijn Zoon. Geloof jij in Jezus mijn Zoon? Ja, maar Jezus, ik heb toch zoveel demonen uitgedreven en geprofiteerd in naam. De Heer Jezus zegt, heb jij geloofd in mij? Dat is de vrezen des Heren. Geloof jij dat? En deze God die hier is, aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, die kijkt naar deze wereld en die kijkt net even een tikkie anders dan wij. Het goede nieuws is dat Efeze 2 zegt dat wij met Christus opgewekt zijn en met hem gezeten zijn in de hemelse gewesten. Of je het nou snapt of niet, jouw plek is hier. Jouw plek is hier. Je leeft nog op de aarde, maar jouw geestelijke plek is hier. En vanuit deze plek is het geweldig bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, je bent wel God, maar ik ben in Christus bij u, dicht aan uw hart. Uw naam wordt geheiligd. U bent heilig. Dat verandert nooit. Laten we nooit de hoogmoedige houding aannemen dat wij zijn zoals de Heer Jezus. Laten we het alsjeblieft niet doen. En ik wil er echt voor waarschuwen. Het gaat rond op dit moment ook. Ik lees het op internet. Mensen die zeggen, de Heer Jezus was de eerste. Want wij zijn allemaal zonen van God. En we zijn hem gewoon gelijk. Het is een absolute totale dwaling. Hij is Heer. Hij is God. Hij is God de Zoon. Wij zijn zonen van God. Maar we zijn altijd onderworpen. En we zullen hem aanbidden. En niks en niemand anders. Maar hij zegt wel, maar ik wil wel dat je me gelooft. Ik wil dat je gelooft dat je met mij gezeten bent in de hemelse gewesten. Geloof je dat? Ja, maar dat voel ik niet. Ja, maar geloof je dat? Ja, maar dat kan toch niet zo zijn? Maar geloof je dat? Ja, nee, maar Hans, hoe zit het met de vrezen des Heren? Oké, Heer, ik ben met u gezeten in de hemelse gewesten. Nou, dat geloof ik dan maar. En dan zegt hij, nou mag jij bidden. En wat mag ik dan bidden? Nou, zegt de Heer Jezus, uw koninkrijk komen. Wacht even, de Heer Jezus zegt, mij is gegeven al gezag in hemel en op aarde. Ik ben met hem gezeten in de hemelse gewesten. Pas op, er zijn mensen die zeggen dat omdat de Heer Jezus gegeven is, alle gezag in hemel en op aarde, en wij kinderen van God zijn, dat wij ook alle gezag hebben in hemel en op aarde. Dat is ook onzin. Het is gewoon niet. Wij hebben een zekere mate van gezag. Wij hebben een positie gekregen in Christus. Maar we moeten in de leiding van de Heilige Geest bewegen en zeggen, oké, God, wat heeft u dan voor mij? Maar ik heb wel een zekere mate van gezag gekregen. Want de Heer Jezus die zei tegen zijn discipelen, toen ze uitgezonden werden om zieken te genezen en demonen uit te drijven, nou, hij gaf hen kracht en hij gaf hen gezag. En kracht betekent dat je het kunt en gezag betekent dat je het mag. Snap je? Dus om zieken te genezen kun je wel voorstellen, heb je iets van kracht nodig. Maar mag je dat dan ook doen? Ja, in het gezag van de Heer Jezus. En waar brengt mij dat? Dat brengt mij bij het bidden in Jezus' naam. In Jezus' naam. Wij bidden in Jezus' naam. Waarom is dat belangrijk? Nou, als je uitspreekt in gebed, Vader, ik bid in Jezus' naam, dan doe je dat vanuit het besef dat je hier die plek hebt, maar ook dat je, als het ware, het gezag van de Heer Jezus vast mag grijpen en mag zeggen, maar Heer, samen met u heb ik hier iets op deze aarde te zeggen, maar ik zoek wel naar wat u wil. Dus u wil geschieden in Jezus' naam. Dat betekent dat als ik ga bidden van Heer, mag ik de staatsloterij winnen? Er zijn mooie prijzen, hè? Oh, die van 10.000 euro netto per maand, 30 jaar lang. Ken je die? Zo, als het toch zo zou zijn dat als ik zou bidden in Jezus' naam, en ik zou alles krijgen wat ik bad in Jezus' naam, nou, dan had ik die prijs al een paar keer gewonnen. En jij ook, want daarna was ik voor jou gaan bidden. Eerst voor mij. Ja. Dus het is niet zo dat op het moment dat wij zeggen in Jezus' naam, dat het een toverspreuk is waardoor alles gebeurt. Dat is ook zeer, zeer, zeer schokkend om dat te denken. Wij kunnen niet zomaar alles claimen in de naam van Jezus. Je kunt trouwens bij God helemaal niks claimen. Dat wil ik even gezegd hebben. Er zijn mensen die maken zich daar zorgen over, ook met betrekking tot gebedsbediening. Wij claimen helemaal niks. Er is bij God niks te claimen. Wij kunnen bidden naar de wil van God in de naam van Jezus. En dan gebeuren er dingen op het moment dat er gebeden wordt naar de wil van God. En het is zoeken naar wat God wil op zo'n moment. Dat weten we niet altijd, maar het gebeurt als het is in Jezus' naam naar de wil van God. Dan gebeurt dat. Ik heb jaren geleden, toen ik net begon met bidden voor mensen, heb ik één keer de fout gemaakt om te claimen. Ik weet dat er iemand ziek was. Daar had ik van gehoord en ik zat in de auto. En ik ging bidden. En ik dacht van, nou, als het zo is dat ik met vrijmoedigheid mag komen voor de troon van God, dan ga ik het ook doen ook. Dus en ik begon genezing te claimen. En er zijn een paar momenten geweest in mijn leven dat ik heel nadrukkelijk de stem van God hoorde. En dat was er één. En ik hoorde glashelder in mijn gedachten, dit mag je zo niet doen. En mijn enthousiasme was meteen getemperd. Ik zat meteen weer heerlijk achter mijn stuur in de auto. Het was klaar met het claimen. Want ik snapte dat ik het omgekeerd had. Dat ik had gezegd, mijn wil geschieden in de hemel en dan op de aarde. En ik begon, als het ware, tegen God aan te duwen. En denk erom, God beschermt zijn heiligheid, uw naam worden geheiligd. En wij moeten onze plek weten. We moeten onze plek weten, dat betekent twee dingen. Dat betekent dat we weten wie we wel zijn, maar dat het ook betekent wie we niet zijn. Maar wat we wel zijn, daar moeten we instappen. Dan moeten we durven te zeggen, maar wacht even, als de Heer Jezus zegt, ik wil dat je bidt in mijn naam, dan ga ik dat wel doen. Dan kruip ik niet in een soort nederige houding en dan ga ik zeggen, ik ga bidden om Jezus wil. Misschien schop ik mensen tegen de schenen, maar jullie moeten mij toch vergeven, dus ja, dat kan ik rustig doen. Maar als wij gaan bidden tot God en we zeggen, we bidden uit genade om Jezus wil, dat klinkt heel nederig. We bidden uit genade om Jezus wil. Het klinkt heel nederig, maar de Heer Jezus zegt, bid in mijn naam. Ja, maar Jezus, Daar ben ik veel te nederig voor. Ik ga toch niet in uw naam bidden? Nee, nee, dat zou niet kunnen. Ik zou niet in uw naam kunnen bidden. Wie denk ik wel dat ik ben? Nou, het kan zijn dat God dan tegen mij zegt, Hans, wie denk je wel dat je bent, dat je het niet doet? Want ik heb besloten in mijn soevereiniteit dat jij mag bidden in Jezus' naam. Ja, maar God, dat is hartstikke spannend, want ik weet helemaal, u wil niet. En ik kan er toch naast bidden? En er is dan ook nog iemand die zegt dat u ingreep op het moment dat hij aan het claimen was. Nou, ik kan je zeggen dat toen God ingreep, toen ik aan het claimen was, er enorm veel vrede was. Geen enkele angst, geen enkele paniek, geen enkel schuldgevoel. Want als God spreekt of God corrigeert, is er geen schuldgevoel of angst. Maar hij corrigeerde me wel. Maar hij zegt ook, ik wil dat jij bidt in Jezus' naam. Maar wat dan, Heer? Nou, hier komt jouw relatie met God om de hoek. Hier komt jouw relatie met God om de hoek. Want als jij hier bent, als jij hier bent, bij God, onze Vader, zo mooi, hè? Niet almachtige God die in de hemelen zijt, nee, onze Vader die in de hemelen zijt. Zegt iets over intimiteit, zegt iets over dat je bij hem mag komen. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Dan is jouw vraag op deze plek. Vader God, wat is dan uw wil? Wat mag ik dan bidden? Want de Bijbel zegt dat als wij bidden naar Gods wil en in Jezus' naam, dat het zal gebeuren. Als je het niet doet, heb je kans dat er niks gebeurt. Jacobus zegt, je hebt niet omdat je niet bidt. Ja, maar God, u kent toch al mijn behoeften? Maar ik heb besloten in mijn soevereiniteit dat jij moet bidden. Maar hier ben ik in mijn relatie met God. En ik vraag hem, God, wat is uw wil? Sommige dingen zal hij zeggen, Hans, dat weet jij wel. Als er bitterheid is in mijn hart, wat zegt God dan? Dat ik mag vergeven. Als ik een vijand heb, wat zegt God dan? Dat ik mag zegenen. Voel ik dat? En jij misschien wel, maar ik niet. Als ik een issue heb en God zegt, ja, maar dan ga jij zegenen. Dan zegt mijn plek hier aan het hart van God, dat God zegt, Hans, ik wil dat jij doet wat ik zeg, want ik ben koning. Het is mijn koninkrijk, by the way, en het is niet het jouwe. En mijn koninkrijk zegt, er is een koninkrijk van herstel, van liefde, van vergeving. Wat ga je doen? Je gaat je naaste zegenen. Maar God, het is zo'n zootje op deze wereld. Het is zo'n zootje op deze wereld. Uw koninkrijk komen in de Tweede Kamer, ken je dat of niet? Dan zegt God, ja, maar ik wil ook dat jij bidt voor alle hooggeplaatsten. Want jouw gebed heeft invloed en ik wil dat jij bidt voor, nou vul ze maar in. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik ben meer een bidder met mensen dan een voorbidder. En ik schiet hier heel vaak de plank echt in mis. Maar God zegt, nou ja, weet je, misschien legt hij dat op jouw hart. Ga bidden voor meneer Wilders. Ga bidden voor de formatie. Want als meneer Wilders zich zou bekeren, wat denk je dat er gebeurt in Nederland? Die mensen hebben invloed. En God wil dat wij vanuit onze positie in hem onze invloed uitoefenen. En wat ik zou willen doen is, dat we een moment gaan nemen ook dat we ook daadwerkelijk gaan bidden. Gewoon om onszelf even op te rekken. En ik zou eigenlijk heel mooi vinden als we in groepjes van vier gaan bidden. Pardon, pas op, dat is niet verplicht. Als je zegt, ja, moet het allemaal laten bezinken en ik wil echt even kijken of. Maar dan wil ik je het volgende vragen. Dan zit je op je stoel en dan neem je één situatie in gedachten uit je eigen leven. En dan ga je je afvragen, maar wacht even. Ik kijk hier zo tegenaan. Ik kijk hier zo tegenaan. Maar hoe kijkt God in de hemel? Kijkt hij hetzelfde? Ik zal je een voorbeeld noemen van wat je niet moet doen. Je moet niet bidden onder angst. Je moet niet bidden uit paniek. Want als jij bidt uit paniek, Jezus zegt talloze keren in zijn woord, wees niet bang. Maak je niet bezorgd Op het moment dat jij voorziening nodig hebt en je gaat bidden vanuit bezorgdheid en vanuit paniek, je kunt het even nodig hebben om je angst en je paniek aan God te geven. Dat is prima, hè? Maar als jij voorbeden gaat doen voor een situatie, doe dat dan vanuit je positie in Christus. Zeg dan, wacht even, Heer, maar hoe kijkt u hier nou tegenaan? Oh, maar u bent helemaal niet in paniek. En ik neem wat u zegt over deze situatie en dat ga ik bidden. Als jij wil dat mensen tot geloof komen, ga ze zegenen. Ga ze zegenen en zeggen, dank u Vader dat u die persoon kent. Dank u voor uw liefde voor die persoon. Dank u wel dat uw woord zegt dat u wilt dat alle mensen behouden worden. En daar ga ik op staan, dat snap ik niet. Ik snap het ook niet over de uitverkiezing en het boek van het leven van het Lam vanaf de grondlegging van de wereld. Snap ik niet, maar uw woord zegt dat u wilt dat alle mensen behouden worden. Dus ik ga bidden en ik zegen die persoon met de liefde van God. En zeg, Vader, laat uw koninkrijk komen in het leven van deze mensen. Raak ze aan met uw aanwezigheid. Trek ze naar u toe. Trek ze in uw koninkrijk met uw koorden van liefde, want u houdt van ze. En u wilt dat ze behouden worden. Ja, maar ze hebben toch een vrije keus. Ja, maar het is jouw verantwoordelijkheid om te bidden. En het is hun verantwoordelijkheid om te kiezen. En God neemt het serieus. We hebben regelmatig hier dat er mensen binnenkomen die hebben niks met Jezus. En dan heb je een babbeltje. Weet je wat we dan zeggen? Dat is heel grappig. Dan zeggen we van, luister eens, ik heb een uitdaging voor je. Ik ga jou laten bidden. Huh? Maar ik geloof er niet. Ik zeg, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik heb één zin voor je. Wil je die nazeggen? Ja, welke zin is het dan? Dat is deze. Jezus, als u bestaat, wil ik u leren kennen. Amen. Ja, dat wil ik wel. Nou. Jezus, als u bestaat, wil ik u leren kennen. Amen. Nou, dat heb ik het gedaan. Ik zeg, ja, en hij heeft je gehoord. Moet je eens opletten wat er gebeurt. Die mensen komen tot geloof. Waarom? Omdat de Almachtige luistert naar een gebed. Hij neemt jou heel serieus. En wat ik zou willen is dat wij met elkaar onszelf serieus gaan nemen. En zo dadelijk zou ik willen vragen, groepjes van vier. En deel nou eens één situatie. Niet gaan praten, alsjeblieft. Want de ervaring leert het als er gebeden wordt en vooral gepraat wordt. En dan is er geen tijd meer om te bidden. We gaan praten, delen een situatie kort. En dan gaan we in het groepje voor die situatie bidden. En we gaan ons afvragen wat God in de hemel zegt over die situatie. Is er een conflict op het werk met de baas? Moeilijke baas, we zegenen de baas. We zegenen de baas. Is er ruzie? We verootmoedigen onszelf. Dat is het koninkrijk van God. Heb je bitterheid? Je laat de bitterheid los. Vraag je af wat God wil. Als je zegt, vind ik moeilijk. Dan wil ik je vragen om individueel voor jezelf te bidden voor een situatie op je stoel. En te zeggen, wat God zegt God nou over mijn situatie? Wat zegt hij nou? En dan ga je zoeken naar wat is Gods wil en dat ga je bidden. Dan heb ik één tip. Hanny die gaf aan toen straks in de voorbereiding. Ja, maar er zijn ook mensen via de livestream die misschien wel met iemand willen bidden en dat kan niet. Hanny's nummer staat in het boekje. Dit is voor de bronners die kijken. Hanny's nummer staat in het boekje. Als je Hanny een appje stuurt, zo dadelijk van ik zou graag met iemand willen bidden, dan gaat Hanny connecties maken tussen de mensen die thuis zijn en de mensen die alleen zijn en samen willen bidden. Zo zat het Hanny, hè? Oké. Nou, ik zou je willen vragen of het aanbiddingsteam naar voren wil komen en wil gaan spelen. En ik wil jullie uitdagen om in groepjes van vier bij elkaar te gaan zitten, een situatie te delen en daarvoor te bidden. En dan zal ik straks afronden.